Gemeente, wij vragen vanmiddag uw aandacht voor artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. En ook dit weer begint met wij geloven en belijden ook, dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beide uitgaande. Welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij het waarachtig en eeuwig God zijn van de Zoon. En we zagen toen dat daar best heel veel aan vast zit. Heel veel van afhangt hoe we daarover denken. Of we denken dat de Zoon een schepsel is, zoals Arius dat deed in de vroege kerk. En zoals ook veel theologen nog steeds het ervoor houden. Of dat wij met de schriften geloven dat hij van eeuwigheid bij de Vader was, uit de Vader geboren. Waarachtig, waarachtig God, echt God. En ook eeuwig God, nooit anders geweest. En wat maakte het dan voor verschil, weten we toch, wat het voor verschil maakte? Als we de leer van Arius aanhangen, dan is Jezus alleen maar een voortreffelijk mens die in de adelstand verheven is. Vanwege zijn verdiensten. En dat is dan een mens die wij zo goed als mogelijk is, als we kunnen, na moeten volgen. Jezus heeft voortreffelijk een leven geleid op deze wereld. Zo voortreffelijk dat hij door God beloond is met een opname in de Godheid, zullen we maar even zeggen. Hij is bevorderd tot hoger eer. Jezus heeft tekenen van Gods Koninkrijk op deze wereld gezet. En daar heeft hij ook voor geleden, dat zei Arius ook wel, daar heeft hij om geleden. Dat is voortreffelijk, voortreffelijk door hem gedaan. En wij moeten nu ook maar tekenen van dat Koninkrijk zien op te richten. En zijn voetstappen in een goed en een heilig leven navolgen. En dat is dan de theologie, hè? Jezus als goed voorbeeld. Lieve mensen, dat is voor eeuwig te weinig. Een Jezus die alleen een goed voorbeeld is. Ik hoop dat u dat de vorige keer heel goed begrepen hebt. Dat is voor eeuwig te weinig. Hij zal onze borg en middelaar moeten zijn. Dat in de eerste plaats. En daarna zullen wij zijn voetstappen, uit dankbaarheid zijn voetstappen drukken. Zeker waar. Dan worden we zijn beeld gelijkvormig. Maar hij moet allereerst onze borg en middelaar zijn. Dat ging het de vorige keer over. En om onze borg en middelaar te kunnen zijn, moest hij die vreselijke toren van God torsen. Vanwege onze zonde. Daar was het niet genoeg voor dat hij een goed mens was. Het is alles op hem aangelopen. En daarom moest hij ook waarachtig God zijn. Om die vreselijke straf, die vreselijke toorn van God te kunnen dragen en te kunnen overwinnen. Als hij geen waarachtig God is geweest, dan zou hij onze middelaar en verlosser niet kunnen zijn. En ook niet als hij geen waarachtig en rechtvaardig mens geweest zou zijn. Dan natuurlijk ook niet. Maar beide waren nodig, waarachtig en eeuwig God. En tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig mens. Om onze borg en middelaar te kunnen wezen. Dat is nou het verschil tussen de vrijzinnige opvatting over Jezus, wijd verbreid in onze tijden, de vrijzinnige opvatting van de Heere Jezus, van wie de Heere Jezus was, of de rechtzinnige opvatting over de Heere Jezus. En die rechtzinnige opvatting is niet een opvatting. Dat is gewoon de leer van de Heilige Schrift. En niks anders. Dat is niet een opvatting, de ene opvatting tegenover de andere. Nee, ik zeg het luid en duidelijk, zodat iedereen het horen kan. Dat is gewoon de leer van de Heilige Schrift. En daar mogen we niet van afwijken. Want dan zou Paulus zeggen, je komt bij een ander evangelie uit. Dat geen evangelie is. En nu gaat het dus vanmiddag over het waarachtig en eeuwig God zijn van de Heilige Geest. Dat hij ook de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Ook die. En dat is ook belangrijk. Dat zullen we zien. Dat is ook heel erg belangrijk. Dat we dat zuiver en naar het woord gelijk ons de heilige schriften leren, zegt de Brij aan het eind van artikel 11. Gelijk ons de heilige schriften leren, dat we het zo belijden zoals het geschreven staat. Dat waarachtig en eeuwig God zijn, dat staat trouwens ook gewoon in de catechismus. Hè? Wat belijdt gij van de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig, zelfde woorden, waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof Jezus Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. En dat hij mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Dat is het antwoord dat de catechismus geeft over de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest? He, dus daar ook daar, ten eerste... Dat gaat voorop hoor, dat hij waarachtig en eeuwig God is. Wezenlijk één met de Vader en met de Zoon. Even eeuwig, even alom tegenwoordig. Al die goddelijke eigenschappen die gelden ook van de Heilige Geest, zoals ze van de Vader gelden en van de Zoon gelden. Er zijn altijd nog mensen die denken dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament er nog niet was. En dus zeker niet van eeuwigheid. Er zijn altijd nog mensen die dat denken. Ik moet dat dan ook nog wel eens een keer uitleggen zo op de catechisatie, hoe dat dan zit. Ja, zeggen ze dan, maar de Heilige Geest is toch pas op Pinksteren uitgestort? Jazeker, die is pas op Pinksteren uitgestort, dat is waar. Er staat zelfs in het Johannesevangelie een tekst die erop zou kunnen wijzen dat de Heilige Geest er toen helemaal nog niet was. De Heilige Geest was nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt, staat er in het Johannesevangelie. Die was nog niet, maar de bedoeling en de betekenis van die tekst is overduidelijk. Die was nog niet in volle mate geopenbaard en nog niet in volle mate over de mensen uitgestort. Het was nog geen Pinksteren geweest. Dat is duidelijk de betekenis van die tekst. Want diezelfde Johannes heeft aan het begin van het evangelie ook al laten zien dat de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalde. En als die niet was, niet bestond, dan kan die ook niet als een duif op de Heere Jezus zijn neergedaald. Om maar één voorbeeld te nemen, zouden we nog wel meer voorbeelden kunnen nemen, om te laten zien dat ook Johannes dat niet zo bedoeld kan hebben dat de Heilige Geest er nog niet helemaal was, maar dat hij nog niet was uitgestort in die volle mate, zoals we dat sinds Pinksteren mogen weten. Want inderdaad, toen Jezus al zijn werk vervuld had aan het kruis, het is volbracht, toen hij opgestaan en ten hemel gevaren was, ja, toen heeft hij ook zijn geest naar beneden gezonden om krachtig te werken in zijn kerk, niet alleen onder Israël, maar ook onder de volkeren. En een overvloed van genade en bedelingen van de Heilige Geest aan ons te schenken. En sinds Pinksteren is dat een grotere rijkdom, een vollere rijkdom. Ja, dat stem ik gaarne toe. Een vollere rijkdom dan dat het voor die tijd is geweest. Maar de geest onder het Oude Testament die daar nog niet was, nou dat is gewoon niet waar natuurlijk. Hè? Want we hebben al gezien bij de schepping, de geest God zweefde over de wateren. Toen al. Die was er dus al toen de schepping begon. Dat kunt u in het begin van Genesis al zien. En hoe zouden nou al die mensen onder het Oude Testament, te beginnen met Adam en Eva, toen ze de moederbelofte kregen, ze zijn door geloof in die belofte behouden geworden. Waar zal dat geloof toch vandaan gekomen zijn? Zouden ze dat van zichzelf hebben gehad? Nou, hun natuur was bedorven. Die was van God afkerig geworden. Dus dat is niet erg waarschijnlijk hoor, dat Adam en Eva van zichzelf geloofd hebben. Dat ze zichzelf dat geloof hebben geschonken. Dat is niet erg waarschijnlijk. Nee, dat moet de Heilige Geest zijn geweest die dat gedaan heeft. En al de gelovigen van het oude verbond die ziende op Christus behouden zijn, de Christus die nog komen zou, de Christus die in de belofte lag verscholen, al die mensen moeten hun geloof en bekering, hun levensvernieuwing, de besnijdenis van hun hart, die moeten ze verkregen hebben. Dat kan niet anders van de Heilige Geest. Abraham had een groot geloof. Zeer groot. Maar Abraham had het dus niet van zichzelf. Omdat de geest van God zo krachtig in hem werkte. Daarom mocht hij zo'n indringend en een groot geloof beoefenen. He, dus al die mensen die geloofden hebben dat zeker gedaan. In de kracht en door de werking van de Heilige Geest. Zeker, de geest was er. En die betoonde zich ook alleen maar onder Israël. Alleen maar onder dat volk. En zodoende lezen we op vele plaatsen, al met al nog best veel plaatsen in het Oude Testament, over de Heilige Geest. Ik noem maar een paar voorbeelden. Als het tabernakel moet worden klaargemaakt in de woestijn, dan zijn er een paar mensen die daar heel kundig in zijn. Bezaliel en Aholiab. Maar waar haalden ze hun kunde vandaan? De schrift zegt dat de geest van God op hem was. Om dat te kunnen. Zoals Mozes het op de berg gezien had, toen moest het precies worden nagemaakt. Allemaal goud en borduurwerk en zilver en koper en allerlei dingetjes moesten worden gemaakt. En zij konden dat, ze mochten dat getrouw doen. En dat was de geest des Heren die had hen aangegord om dat te doen. En de richters die opstonden om het volk te verlossen, Gideon bijvoorbeeld, en Jefta, de geest des Heren, toog hen aan, staat er dan. Hè. Die kwam als een mantel, als het ware, om hen heen. Hè. Ze werden, als het ware, door de geest van God omgeven om dat te doen. En de Bijbelschrijvers, de profeten, hoe hebben die kunnen spreken? De woorden Gods. En die mensen door de Heilige Geest gedreven zijn, we hebben het aan het begin van de geloofsbelijdenis gezien, in de eerste artikelen hebben die woorden opgeschreven. Nou, dan moet je dus niet zeggen dat de Geest van God er niet was en niet werkzaam was. En wat zongen we dan net uit Psalm 104? Dat het aardrijk door de Geest als herschapen wordt, die werkt dus ook in de natuur, ook in de schepping. Als het winter is, ziet alles kaal. Maar als het dan voorjaar wordt, dan lijken alle dingen als herboren. Wie doet dat? Wie doet dat? Zend gij uw geest uit, dan worden ze geschapen. Herschapen. En denk eens aan Psalm 143. Uw goede geest geleidde mij in een effen pad. We hebben er ook van gezongen, na de geloofsbelijdenis. Denk eens aan Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Bij de profeet Jesaja is zelfs een hoofdstuk waar je driemaal over de heilige geest gesproken vindt. Ik meen dat het Jesaja 63 is, maar het kan er ook het hoofdstuk voor of na zijn. Ik dacht dat het 63 was, maar driemaal in één stuk wordt er over de heilige geest gesproken. Dus de Heilige Geest was wel terdege onder het Oude Testament bekend en werkzaam. Al was het niet zo openlijk en niet zo vol en rijk als onder het Nieuwe. Dat stemmen we dus toe. Maar de Geest van God die gaf heel veel aan de Oud-Testamentische kerk. En zonder dat had de kerk ook geen kerk kunnen zijn. Had ze geen bestaan gehad. Allemaal werk van de Heilige Geest. Van het kerkvergaderende werk van de Heer Jezus. En dat deed hij door zijn woord en door zijn geest. Denk ook nog eens eventjes het laatste wat ik dat noem. Denk ook nog eens eventjes aan, en dat is ook voor Pinksteren. Aan de wording van de Heer Jezus in de schoot van Maria. De Heilige Geest zal over u komen. Ziet u wel. Dat hij voor Pinksteren grote dingen doet. Dat is een groot wonder. De maagdelijke woord is een groot wonder. Dat is een niet minder wonder, niet een kleiner wonder dan de schepping van hemel en aarde. Dat daar in die schoot van Maria gebeurt is zo'n groot wonder. Dat was de Heilige Geest bij betrokken. Nu, waarachtig en eeuwig God dus, zeggen onze belijdenissen. Hè? Niet alleen hier de Nederlandse geloofsbelijdenis, ook de catechismus. Ook de geloofsbelijdenis van Nicea is er duidelijk in. Die Heere is en levend maakt. Nou, dat is ook genoeg, zou ik zeggen. De geloofsbelijdenis van Athanasius, die is u niet zo bekend, waarschijnlijk bestaat achter in uw Bijbeltje. Die is ook heel zonneklaar op dat punt, hè. Dus de formulieren van enigheid zijn ook daarin inderdaad formulieren van enigheid. Ze weerspreken elkaar duidelijk niet. Ze bevestigen alleen maar wat de andere formulieren en belijdenissen ook hebben gezegd. Trouwens, een kerk die geen belijdenis heeft die overeenstemt met zichzelf, hè, die in tegenspraak is, onderling in tegenspraak is met zichzelf. En daar hebben we natuurlijk in 2004 helaas kennis mee gemaakt, hè, dat er een kerk was die belijdenissen grondslag koos, die innerlijk rammelde van tegenspraak met elkaar. De ene belijdenis is dit, de andere zijn dat, en dat is niet met elkaar overeen te brengen. Een kerk die zo'n grondslag heeft, kan ook niet bestaan in feite. Kan ook niet bestaan. Die heeft een wankele basis, een zeer wankele basis zelf gekozen. Nou, dus dat is met de oud-christelijke en de reformatorische beleidingsgeschriften, de drie oud-christelijke en de drie reformatorische beleidingsgeschriften, gelukkig niet het geval. Die bevestigen elkaar in alle delen. Die stemmen helemaal met elkaar over. Waarachtig en eeuwig God. Nicea zegt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Ik wijs u allereerst even op dat uitgaan van de Vader en de Zoon. Dat staat er met nadruk. En daar is nogal het een en ander over te doen geweest. Hij heeft zelfs tot een kerkscheuring geleid in de 11e eeuw nog. In de 11e eeuw, om precies te zijn, in het jaar 1054 na Christus, heeft dat tot een kerkscheuring geleid van de Oosterskerk. En de Oosterse kerken, dat zijn bijvoorbeeld de Russisch-Orthodoxe kerken en de Grieks-Orthodoxe kerken. Hè? Dat zijn de Oosterse kerken. De Byzantijnse kerken noemen we ze ook wel eens. En de Westerse kerk met Rome aan het hoofd, waar de reformatie natuurlijk ook uit voortgekomen is. De Oosterse kerk die wilde alleen maar belijden dat de Heilige Geest van de Vader uitging, niet van de Zoon. En de Westerse kerk zei het allebei, die van de Vader en de Zoon uitging. Is dat dan zo belangrijk dan, of is dat maar een detail, zult u misschien zeggen? Daar kan ik nou niet wakker van liggen, denkt u misschien bij uzelf. Nou, toch was die zaak niet zo gering als dat ze misschien op het eerste gezicht lijkt. Want het maakt wel wezenlijk verschil of je beleidt dat de geest van beiden uitging, de Vader en de Zoon, of alleen maar van de Vader. Want als je namelijk dat laatste beleidt, dat zie je ook in de Grieks-orthodoxe kerken en zo. Ik heb dat ook zelf wel gezien als ik daar was. Ik ben nogal nieuwsgierig, zei ik vorige week, en daar ben ik dan ook als ik daar ben. Dan ga ik ook altijd even kijken van hoe gaat het hier toe. Maar dan zie je dus dat Christus in de Oosterse kerken niet altijd de centrale figuur is. Christus niet. Men aanbidt via de iconen, hè, iconen aan de wand, aanbidt men God rechtstreeks. En dan krijg je al gauw, als je dus niet beleidt dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat, dan krijg je al gauw dat er eigenlijk twee wegen zijn om God te vinden. Via Christus, maar ook via de Heilige Geest. En dan los van elkaar. Je kunt via Christus gaan en je kunt ook via de Heilige Geest bij God komen. En dat gevaar krijg je dan, hè? En dat is niet naar het woord. Dat is ook gevaarlijk voor het geestelijk leven. Want de Bijbel zegt met nadruk dat de geest ons nou juist altijd bij Christus brengt. Die zal mij verheerlijken. We lazen dat ook uit Johannes 15, 16. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dus die koppelt de Heilige Geest heel sterk juist aan de Zoon. De Zoon wordt door de Heilige Geest groot gemaakt en verheerlijkt aan het zondaarshart. En dat is wel belangrijk voor het geestelijk leven. Hè? Dat je dat niet losmaakt van elkaar. Dat je de Heilige Geest niet verzelfstandigt, zullen we maar even zeggen. En losmaakt van de Christus. Hè? De Geest werkt altijd op Christus aan. Als de Geest in uw leven werkt, dan werkt hij u op Christus aan. En dat komt omdat hij van de Zoon ook uitgaat. Daar heeft hij alles mee te maken. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Ook in die kringen, en die zijn er ook al onder ons. Ook in Nederland, waar men heel sterk de nadruk legt over op de gaven van de Geest en de krachten van de Heilige Geest. Er zijn bepaalde stromingen die dat doen, dat weet u wel. Ook daar loopt men het gevaar dat de Heilige Geest, waar men zoveel nadruk op legt, de Christus gaat overschaduwen. En dat je over Jezus eigenlijk niet zoveel meer hoort. Dat is eigenlijk een beetje gepasseerd seizoen. Als je bekeerd bent, dan ben je bij Christus geweest en dan is dat over. Dan is dat eigenlijk een beetje een gepasseerd station. Dan ga je verder met de Geest. Eerst de Zoon en dan ga je verder met de Geest en dan laat je Christus een beetje achter. Nou, dat is eigenlijk ook een gevolg daarvan, hè, dat je de Zoon en de Heilige Geest van elkaar losmaakt. En dat heeft de Westerse kerk heel goed gezien. Daarmee heeft ze ook de Bijbel aan haar kant, zonder enige twijfel. En die heeft altijd beleden dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. En dat is dus niet onbelangrijk. Ook in de geloofsbelijdenis van Nicea staat dat al met nadruk tot op de dag van vandaag toe. De Godheid van de Heilige Geest, die werd ook in de vroege kerk al door sommige mensen ontkend. We zagen de vorige keer dat de Godheid van de Zoon door de Arianen onder andere ontkend werd. Nou, daar hebben we al de vloer mee aangeveegd, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen, met die leer. Maar ook de Godheid van de Heilige Geest werd ontkend door sommigen. En dat heeft ook strijd opgeleverd. Misschien niet zoveel strijd als over de Zoon, iets minder strijd denk ik wel dat dat geweest is, maar ook dat heeft dus strijd opgeleverd, vandaar dat Nicea zo nadrukkelijk zegt, die Here is en levend maakt. En Nicea beleidt daar duidelijk het God zijn, die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, en dan ook nog uitdrukkelijk erbij, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Daarin horen we de woorden terug die de Brij hier ook gebruikt in artikel 11. Van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, als de Vader en de Zoon. Hè, die is samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt, wat zegt Hosea. En de brei zegt van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid als de Vader en de Zoon. Nou, dat is een iets andere bewoording, maar dat stemt natuurlijk 100% met elkaar overeen. Ook daar heeft dus de rechtzinnige kerk voor gestreden om de Godheid van de Heilige Geest, om die duidelijk in de belijdenis verwoord te krijgen. Naar de schriften, zoals de Heilige Schriften leren. En dat dat zo is, dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is, een waarachtige en eeuwige goddelijke persoon, dat kunnen we ook dus opmaken uit de Bijbel. Hè? Naar de schriften, zei ik ook al. Er is namelijk ook wel geleerd dat hij alleen maar een kracht zou zijn. Een ding. Iets door God geschapen. Hè? Zoals men dus leerde van de Zoon, dat hij een schepsel zou zijn. Het eerste schepsel en ook wel het beste. Maar toch niet meer dan een schepsel. Zo zou dat ook van de Heilige Geest gelden. Alleen maar een schepsel, alleen maar een kracht die van God uitgaat. Alleen maar een kracht. En dat deed men dan omdat ja, de Heilige Geest vergeleken werd met de adem en de wind. In het Hebreeuws is ruach. Het Hebreeuws woord ruach betekent zowel wind als geest. En nou, het is duidelijk zo dat de Bijbel, de Heilige Geest, met de wind vergelijkt. En Jezus ook zegt het ook. De wind waait waarin hij wil en gekend zijn geluid. Maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Zie je wel? Daar wordt duidelijk ook de link gelegd tussen de wind en de Heilige Geest. En vuur, met Pinksteren, vuur. En water op het droge, zegt de profeet Jesaja, ook een beeld van de Heilige Geest. En een duif. En licht. Allemaal beelden die van de Heilige Geest worden geschetst in Gods woord. Maar, beste mensen, dat betekent helemaal niet dat de Heilige Geest vuur is. En dat de Heilige Geest wind is. En dat de Heilige Geest een duif is, omdat hij in die gedaante verscheen. Nee, dat zegt iets over wie hij is en wat hij doet. Zoals een wind overal doorheen blaast, door iedere kier van een huis, hè, zo komt de Geest een mensenleven binnen. Door iedere kier die hij vinden kan. En hij waait alles wat te hoog staat, dat waait hij omver. Dat doet de Heilige Geest als hij krachtig werkt. En zoals vuur loutert en reinigt en verwarmt. Je bij vuur je koester kunt. En zo doet de Heilige Geest dat ook in het hart van een zondaar. En zoals water doet groeien. En iets wat slap hangt weer overeind laat komen. Dorst lest en verkwikt, zo doet de Heilige Geest dat ook in de harten en levens van al de zijnen. En een duif, die gedaante kwam hij bij de uitstorting op de Heere Jezus Christus bij de Jordaan. En duif is een oprecht dier. Oprechte ogen, duivenogen, denk maar aan het hooglied. Uw ogen zijn duivenogen, hè, zegt de bruidegom tegen de bruid. Hè, dat is dat beeld van de oprechtheid en van de zuiverheid en van de eerlijkheid. Een duif is ook een reine vogel. Hè. Nou ja, dan is het niet toevallig dat de Heilige Geest in die gedaante werd gezien als een duif. Het was geen duif. Als een geweldige gedreven wind. En als vuur. Hè, gedeelde tongen. Als van vuur. Het staat er met nadruk bij. Het was geen vuur. Het was geen wind. Het is ook geen water. Hè. De Heilige Geest is geen water. Is geen ding. Maar zo werkt hij. Zoals water werkt. Zoals vuur werkt. Zoals de wind werkt. Zoals een duif oprecht is. Zo is ook de geest. De heilige. De oprechte geest van God, hè? Maar dat wil absoluut niet zeggen dat de geest maar een schepsel zou zijn, maar een ding zou wezen. Integendeel. Het is duidelijk dat de geest in de Bijbel als een persoon, als een hij wordt getekend. Hè? Nou, er staat bijvoorbeeld dat de Heilige Geest spreekt door de profeten. Nou, iemand die spreekt door de profeten, ja, dat is dan toch een iemand die dat doet, dat is niet een iets. Een iets spreekt niet. Een iemand spreekt. Je kunt de geest bedroeven. En iets bedroef je niet. En iemand bedroef je. De geest troost. Hij heet zelfs de parakleet. De parakleet, dat is de trooster. De bijstander. De advocaat. Nou, het is duidelijk dat hij als een persoon wordt beschreven. Hè? Nou, dus al die dingen bij elkaar, er zijn nog wel veel meer. Denk bijvoorbeeld aan Ananias en Safira. Dat liegen tegen de Heilige Geest. Je liegt niet tegen een ding. Je liegt tegen iemand. Hè? Dus zomaar een paar voorbeelden uit de Bijbel, zijn er gewoon meer genoemd hoor. Maar zomaar een paar voorbeelden die ons duidelijk maken dat de Heilige Geest als een persoon wordt aangeduid. En niet als een ding, niet alleen maar als een kracht. Gelijk ons de Heilige Schriften leren. En hij heeft dus alle eigenschappen van de Vader en van de Zoon. Ook hij is, net als de Zoon, geen schepsel. Dat zegt hier de brei met nadruk, hè. Nog gemaakt, niet zijnde gemaakt, nog geschapen. En hij is ook niet zoals de Zoon geboren. Hij is ook niet zoals de Zoon geboren, maar van de Vader en de Zoon uitgegaan. Hier staat, wij geloven en belijden dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon, en dan moet je even opletten, er staat uitgaat. Er staat niet is uitgegaan, maar er staat uitgaat. Van eeuwigheid gaat hij van de Vader en de Zoon uit. En dan even verder, niet zijnde gemaakt, nog schapen, nog ook geboren, maar alleen van beide uitgaande. Niet uitgegaan zijnde, maar uitgaande. Dat staat in de tegenwoordige vorm. He, dus niet als iets wat ooit gebeurd is alleen maar in de eeuwigheid. In de eeuwigheid is de geest uitgegaan van de Vader en de Zoon. Dat is wel zo. Dat is wel waar. Maar het gaat nog steeds door. Daar wijst hier de brei tweemaal met nadruk op als hij die tegenwoordige tijd gebruikt. Dat gaat nog steeds door. De geest gaat nog steeds uit de goddelijke persoon van de geest van de Vader en van de Zoon allebei. Die tegenwoordige tijd, die benadrukt dat in artikel 11. Dat dat iets is wat niet alleen maar in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden, maar wat nog steeds het geval is. De Vader zendt zijn geest uit en de Zoon zendt ook zijn geest uit. Het wordt de geest van Christus genoemd. De geest, de Heilige Geest wordt de geest van Christus genoemd, de geest van de Vader en de geest van de Zoon. En ja, die derde persoon in volgorde, nou niet volgorde, orde. In orde, de derde persoon staat er. In orde, de derde persoon. Dat is niet volgorde, want volgorde zou zijn eerst die en dan die en dan die. En ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid. Dus er is geen eerst of geen later. Er is ook geen meer of geen minder. Ze kunt ook niet rangorde zeggen. Het is geen tijdsvolgorde. Het is geen rangorde. Het is orde. Theologische orde. Logische orde. Al kunnen we het niet helemaal begrijpen. Het is een logische orde. De Vader eerst, dan de Zoon en dan de Heilige Geest. Hè? Dat is een logische orde. Maar het is vooral ook een theologische orde. Een bijbelse orde. Hè? De derde persoon is de persoon van de Heilige Geest. En die derde persoon, lieve mensen, die komt ons nou het meest nabij. Hè? Want ik heb al eens eerder gezegd, nog niet zo heel lang geleden, de Vader, dat is God voor ons. In Christus, hè, uit genade, is een grote barmhartigheid God voor ons. De Zoon Emmanuel met ons, de Geest in ons. Hè, die komt ons het meest van alle drie personen nabij. Dat moeten we eens heel goed onthouden. Hè? Hoe belangrijk die Heilige Geest wel niet is. Want dat is de plaatsbereider in onze harten. Daar hebben we nou, waar ik het een paar preken terug over had, die werkingen van die drie personen, die wij gewaar worden. Die wij in ons gevoelen. Hier in ons hart en in onze geest, in ons verstand, in onze, in ons denken, hè, daar heeft de geest zijn werk. En wat doet hij daar? Hij is daar de herschepper. Nicea zegt, die Heere is een levend maakt. Wat maakt die levend? Alleen maar de natuur? Dat doet hij ook, hebben we gezien in Psalm 104. Die dode schepping, die geeft hij een nieuw gelaat in het voorjaar. Maar nee, mensen, hij doet het niet alleen in de natuur. Hij doet het nog veel meer in de genade. Hij maakt een dood mens. Dood voor God. Dood in de zonden en in de misdaden, zegt de schrift. Jezus heeft ons allemaal doden genoemd vanuit onszelf. Laat de doden hun doden begraven. Allemaal doden zijn van onszelf. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En nou is het de Geest die dode zondaren wakker schudt en levend maakt en opwekt uit de zondeslaap, de doodslaap. Uit hun doodse staat maakt hij hen levend samen met Christus. Dat doet de Heilige Geest. En ja, je kunt dat wedergeboorte noemen, zo noemt de Bijbel dat ook. De wedergeboorte. Gemeente, die is eigenlijk nog belangrijker dan je eerste geboorte. Je moet 2 keer geboren zijn, nietwaar? En de eerste geboorte is een wonder. Dat zal iedere vader en moeder die een kindje krijgt nog moeten herkennen. Dat is toch een wonder, dat kun je niet begrijpen. Dat is, als je dan terugdenkt, een jaar geleden was er nog niks als het kindje in de wieg ligt. En nu ligt het er aan het alles erop en eraan ligt het in de wieg. Dat is een wonder. Iedere geboorte is een wonder. Maar ik zeg u, iedere wedergeboorte is een groter wonder hoor. Daar komt hier wat meer nog bij kijken. Om een dode zondaar levend te maken. En die om te vormen tot een kind des Heren en een nieuw hart aan hem te geven. De herschepping noemen we dat. De herschepping is een minstens even groot werk als de schepping. Want iets maken, Allah. Ja, ik wil er niet kleineren over doen, zeker niet, hè, de grote schepper aller dingen. Maar iets wat stuk gegaan is, repareren, dat kost vaak veel meer werk. Hè, denk maar eens aan een gebouw. Nieuw bouwen, dat is heel werk. Weten de aannemers onder ons wel, hè? Nieuwbouw is een heel werk. Maar restaureren, heb je wel eens een huis gerestaureerd? Of een gebouw dat uit de oudheid stamt, uit de middeleeuwen of zo, en dat helemaal in verval is geraakt, en dat moet weer in oude staat hersteld worden, nou gaat er maar aan staan. Ga maar eens een oude kerk restaureren, hè? Een oude kerk. Dan zijn we van die kerken, dan zijn ze constant, permanent aan het restaureren. Want als ze aan de ene kant klaar zijn, moeten ze aan de andere kant alweer gaan beginnen. Want er is altijd wel werk aan die grote kerken, zoals de Sint-Jan in Den Bosch en zo, hè, dat soort kerken. Nou, daar heb je altijd wel stijgerwerk aan een of andere kant van zo'n kerk. En de Keulse Dom. Nou, repareren, zeg ik eens stil, nog groter werk dan maken. Nog groter werk. Daarom is de herschepper is met een machtig werk bezig. En wederom geboren doen worden, dat is ook. Dat is een goddelijk werk. Dat kan ook alleen maar een goddelijke geest doen. Dat kan ook alleen maar iemand doen die waarachtig God is. Niet waar, waarachtig en eeuwig God. Dat grootste werk van de vernieuwing van een zondaar. Het wegnemen van het oude stenen hart bij ons en het implanten van het nieuwe vlezen hart. Daar komt wat bij kijken. Hè? Dat is een chirurgische ingreep in geestelijk opzicht waar je versteld van moet staan. Hè? En dat doet nou de Geest van God. Nou, als hij maar een schepsel was, lieve mensen, was er geen beginnen aan. Hè? Hij moet wel waarachtig en eeuwig God zijn, gelijk ons de heilige schriften leren. Nou, en dat is hij dan ook. Dan moet ik u nog een bijzonderheid vertellen, die ja, misschien een beetje schokkend is, maar ik vertel het u toch. Omdat u ook een beetje kunt meevoelen wat er zo in kerkelijk Nederland allemaal gebeurt. Niet alleen maar in Nederland, maar ook daarbuiten, hoor. Daar gaat het niet over. Ik zeg niet dat het in Nederland alleen is. Maar het verval van de kerk is groot. Zo heb je in de kerk ook de feministische beweging, daar heb je wel eens van gehoord, neem ik aan. Hè? De feministische beweging die is er ook in de maatschappij. Hè? Die geen grenzen kent. Hè? Een man moet een vrouw worden en een vrouw moet een man worden, want eerder is men niet. Maar ook in de kerk heb je een feministische beweging en daar is zelfs een feministische theologie. En die zegt, God als man, nee. Dat kan natuurlijk niet, hè. De Bijbel is veel te veel op God als man gericht. En ja, je moet dan de Bijbel ook, je moet ook het vrouwelijke in God moet je benadrukken. Het vrouwelijke in God. En hoe doe je dat dan? Nou, heeft men dan een manier voor gevonden? Je moet er niet geloven. Maar dan zou de Heilige Geest het vrouwelijke in God moeten vertegenwoordigen. En dat grondt men dan op het feit dat Ruach, Windgeest, hè, betekent allebei, wind en geest. Dat is een vrouwelijk woord in het Hebreeuws. Zie je wel, zeg maar dan, zie je wel. Nou, de geest is eigenlijk het vrouwelijke aspect van God. Hè. Je hebt het mannelijke aspect van God, maar je hebt ook het vrouwelijke aspect van God. En dat zit dan in die geest. In het Nieuwe Testament trouwens, en daar begint het eigenlijk al mee dat het niet klopt. In het Nieuwe Testament is geest pneuma en dat is onzijdig. Dat is niet mannelijk, ook niet vrouwelijk, dat is onzijdig. Dus het klopt natuurlijk, in het Nieuwe Testament klopt het ineens al niet meer. Dan klopt het alleen al niet meer, dat vrouwelijke aspect van God. In feite, gemeente, is het niet een uitleg van de schriftgever wat men doet. Dat ruach, dat vrouwelijk is, dat een vrouwelijk woord is. Dat klopt overigens, dat is een vrouwelijk woord. Maar het is geen bijbeluitleg waar mama aan doet, maar men wil het feminisme in de kerk meer body geven, zomaar even zeggen. Daar gaat het om. En dan wil men dat in de godheid tot uitdrukking laten komen. Ja, men wil dat, hè. De Bijbel spreekt daar niet over, maar men wil dat dan doen. En dat doet men dan op deze manier door dat erin te lezen in het Oude Testament. Dat is echt een rariteit. Dat is echt een rariteit. Ik vind het ook spottend, maar het gebeurt. Het gebeurt. Er zijn nog heel wat vrouwelijke theologen. Er staan heel wat vrouwen tegenwoordig op preekstoelen in verschillende kerken. Gelukkig niet hier op Urk. Maar vrouwelijke theologen die lopen daar warm voor. En soms ook wel mannelijke theologen die daar ook erg voor zijn. Niet waar? En ja, dan komt men tot zo'n opvatting dat de Heilige Geest dus vrouwelijke aspect van God zou vertegenwoordigen, net zoals dat bij de afgoden was in het Oude Testament, zeg ik dan. Want die heidenen die zeiden, Baal is een mannelijke god, nou die moet wel een Astarte hebben, die moet een vrouwtje hebben. Dat was bij de Grieken en de Romeinen ook zo. Iedere godheid die vereerd werd, had ook een vrouwelijke pendant, die daarbij hoorde dus, een echtgenoot. En dan had je een god en een godin. Een godenpaar. Zo stelden dat de heidenen ook al voor. En wist u dat de Maria-vereering in het begin van de middeleeuwen ook uit die grond is ontstaan? Dat men een goddelijk aspect, een vrouwelijk goddelijk aspect wilde invoeren. Maria wordt vereerd en ja, dat is dan eigenlijk niet alleen de moeder Gods, maar dat is ook het vrouwelijke aspect van God. En dat komt uit de oude vereering bij de Romeinen van moeder aarde vandaan. Dat is heidendom dat de kerk is binnengedrongen. En volgens mij is dat bij het feminisme ook zo. Dat het heidendom is, modern heidendom dan. Dat de kerk is binnengedrongen en gauw maar een rechtvaardiging zoekt in een vrouwelijk woord uit het Oude Testament. Maar voor de rest slaat het echt helemaal nergens op. Want God is geen man. God is geen vrouw. De Vader niet. De Zoon niet, de Heilige Geest niet, God is geen vlees en bloed zoals u en ik ben. God is geest, met een hoofdletter. En God is geen vlees zoals wij, God is geen man, God is geen vrouw. God is God, hij wordt wel altijd als hij benoemd in de schrift, als hij. Maar niet omdat hij man is. En ook niet omdat hij geen vrouw zou zijn. Nee, Het heeft er niks mee te maken. Hij wordt als hij benoemd. Maar ieder weet dat hij niet is van ons. Hè? Hij is niet vlees en bloed zoals wij dat zijn. Nee, hij is de God die alle dingen heeft gemaakt. Gemeente, hoe nodig is voor ons die Heilige Geest? Hè? Maar dan de geest van de Schriften. Hè? De geest van Christus. Hoe nodig is die voor ons? Dat we dat maar goed zouden beseffen. Zonder de geest zijn wij een mens die de dingen van God niet verstaat. Dat zegt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze alleen maar geestelijk door de geest onderscheiden worden. Dus de Heilige Geest is nodig om de dingen van God te onderscheiden. De geest is het die in alle waarheid leidt. De geest is het die van zonde en schuld overtuigt. Want van onszelf zijn we niet overtuigd van zonde en schuld. Daar leven we overheen. Ja, we zullen het niet ontkennen, maar daar blijft het dan ook bij. We lopen er niet tegenaan en we zitten er niet mee. Hij van nature. Het is de geest die in ons hart besef laat wakker worden. Ik heb tegen God gezondigd. Ik ben van de heilige spoor afgegaan. Ik ben God kwijt. En ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Ik moet hem weer vinden. En die ons doet zoeken naar de Heer en die ons aan de voeten van Christus brengt, waar die ons bij de Vader brengt. En dan wordt er ook een roepen om de Heilige Geest bij ons gevonden. O Heilige Geest, open toch mijn hart en mijn ziel en mijn leven. En leid me toch tot de zaligmaker en leid me door de zaligmaker tot de Vader. En zo gaat het van de Vader naar de Zoon en van de naar de Heilige Geest. En omgekeerd, hè, van de Heilige Geest weer naar de Zoon en naar de Vader. Hè. In het geestelijk leven kom je bij alle drie, zei ik, een paar preken terug. En dat is hier dus ook het geval. Hoe nodig is ons de Heilige Geest? Want als wij zonder de Heilige Geest zijn, zijn we als die lamp die je vlak voor mij hangt. En daar hangt er nog één. Waar geen snoer aan zit. Er moet een snoer naar boven je kent. Dat kan niet anders. En als dat snoer er niet zit, dan brandt die lamp nooit. Dan kunt u de beste lamp in hangen die u vinden kunt, maar hij brandt niet. Ja, het moet een lamp zijn die op zonne-energie gaat, dat is tegenwoordig natuurlijk. Maar dan moet wel de zon schijnen. Dan moet wel de zon schijnen. Als de zon niet schijnt, brandt die lamp ook niet. Zonder de Heilige Geest zijn we een lamp die geen licht heeft en geen licht geeft. De stroom van de Heilige Geest is nodig. De leiding van de Heilige Geest is nodig. Om het werk van Christus, wat hij aan het kruis van Golgotha gedaan heeft, bij ons te brengen, toe te passen in ons hart en in ons leven. En een plek te geven hier, in ons binnenste. In de overtuiging van onze zonde. En in het wekken en werken van een waarachtig geloof en van een nieuw leven. Ja, ook dat hoor. Ook dat nieuwe leven, die wedergeboorte. Dat nieuwe leven, hè, dat we voor God gaan leven. Hè, ja, dat is allemaal werk van de Heilige Geest. En de Bijbel noemt dat wedergeboorte. De Bijbel noemt dat ook van boven geboren worden. De Bijbel noemt dat uit de Geest geboren worden. En de Bijbel noemt dat uit God geboren worden. Nou, beste mensen, dan is de discussie toch ten einde. Of de Heilige Geest God is, ja dan nee. Waarachtig en eeuwig God. Als uit God geboren hetzelfde is als uit de geest geboren, dan is de zaak beslist. Zoals, als hij tenminste al niet beslist was. Volgens mij was dat al lang. Maar daaraan kunt u het ook heel duidelijk zien. Uit God geboren is hetzelfde als uit de geest geboren. En de Heilige Geest, hij doet, en dan ga ik eindigen hoor, de Heilige Geest, hij doet een onweerstandelijk werk. onweerstandelijk werk. Hè? De Heilige Geest, zeggen we wel eens, die werkt onweerstandelijk in het hart van een zondaar. Kan de Heilige Geest dan niet tegengestaan worden? Jawel, dat kan wel. Dat doen we zelfs. Dat doen we zelfs allemaal van nature, de Heilige Geest tegenstaan. Dat doen we allemaal. En Stefanus zei het ook hè, tegen de Sanhedrin. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders alzo ook gij. En toen werden ze kwaad en toen gooiden ze hem de stad en ze stenigden hem. He, want gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Hè. Dus het is niet zo dat wij de Heilige Geest niet kunnen wederstaan. Integendeel, dat doen we juist van onszelf altijd en immer. Als we dan toch spreken over het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, en dat zult u vaak wel gehoord hebben, denk ik. Dat wordt nog wel eens een keer vanaf de kansel als kanseltaal ook nog wel eens gebruikt. En ja, dan vraag ik me af of men wel altijd zelf goed weet als men die term gebruikt, of men goed weet wat er bedoeld wordt. En of de gemeente het ook weet wat er bedoeld wordt. Daarom stel ik het even aan de orde, dat u het weet in ieder geval wat er bedoeld wordt. Dan wordt er dus niet bedoeld dat wij de Heilige Geest niet wederstaan, want dat doen wij telkenmale, dat zei ik al. Van onszelf doen we dat altijd en immer. Nee, bedoeld wordt dat als de Heilige Geest zaligmakend in uw hart werkt. In het hart van een zondaar. Dat het daarna geen kwestie meer is van of u ja of nee kunt zeggen. Want dan kunt u daar niet mee. Als de Heilige Geest overtuigend werkt in uw hart en in uw leven. Wederbarend werkt. Dan is het niet zo dat u met uw vrije wil daarna nog de zaak kunt beslissen. En moet toestemmen van ja, inderdaad, dat wil ik, dat wil ik. Of dat wil ik niet. Als hij krachtig in u werkt, dan kunt u niet anders dan zwichten. Want de geest werkt, als hij zaligmakend werkt, werkt hij onwederstandelijk. Ja, als het namelijk zo zou zijn dat u dan nog daarna ja of nee kon zeggen, en de laatste keuze dus eigenlijk aan u zou zijn, dan zou u de eer krijgen van die keuze. Dat is remonstrans. Dat is nou remonstrans. En dat hebben nou de vaderen in de Dordtse leerregels zo krachtig bestreden. He? Niet dat wij de Heilige Geest kunnen tegenstaan, ik zei al, dat doen we allemaal. Maar ze hebben wel bestreden dat wij als de geest krachtig in ons werk, daarna nog de zaak kunnen beslissen hoe die uitvalt. Maar dat kunnen we dan net niet. Gelukkig niet. Dat zet de geest door. En God ontvangt dan ook alle eer. En niet ik met mijn keuze. Dat ik het dan toch uiteindelijk ook nog gewild heb. Nee, niet ik met mijn keuze. Daar gaat het om in de Dordtse leerregel. Daarom spreken we over het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Maar dan moet je dus wel goed uitleggen. Want anders begrijpt geen mens wat je bedoelt. En ik hoop nu, gemeente, dat u het wel begrijpt. En ik ga amen zeggen. Amen op deze preek. We hebben de Geest van God zo nodig. En de Geest van God is waarachtig. En eeuwig God. Amen.